Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 106. En daarvan het derde vers, 106 vers 3, geef dat mijn oog het goed aanschouwt, welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Het derde vers van Psalm 106. Heilig woord zal ons worden gelezen uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe. En daarvan het dertiende hoofdstuk. Wij noemden nu 2 Korinthe 13. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Waarna we zingen met Psalm 111 en daarvan het derde vers.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. lezen we nu 2 Korinthe 13. Dit is de derde maal dat ik tot u kom. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde de tweede maal. En ik schrijf het nu afwezend aan degene die tevoren gezondigd hebben en aan al de anderen, dat zo ik wederom kom, ik hen niet zal sparen. Dewijl gij zoekt een proeve van Christus die in mij spreekt, welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods in u. Onderzoekt u zelven of gij in het geloof zijt, beproeft u zelven. Of kent gij uzelven niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt? Doch ik hoop dat gij zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik wens van God dat gij geen kwaad doet, niet opdat wij beproefd zouden bevonden worden, maar opdat gij het goede zoudt doen en wij als verwerpelijk zouden zijn. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Daarom schrijf ik afwezend deze dingen, opdat ik niet tegenwoordig zijnde strengheid zou gebruiken naar de macht die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing en niet tot nederwerping. Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.
Gemeente, we gaan samen zingen met Psalm 92, de verzen 2, 7 en 8. Psalm 92, vers 2, het voegt ons met blijde klanken. Vers 7, het rechtvaardig volk zal bloeien. En het achtste, in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. 2, 7 en 8 van Psalm 92.
Thank you.
Gemeente, we bedienen nu Gods woord dicht bij onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 12. We gaan samen lezen paragraaf 12 uit hoofdstuk 1 van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid, worden de uitverkorenen te zijne tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate verzekerd. Niet als zij de verborgenheden en diepten Gods curieuselijk nieuwsgierig doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord Gods aangewezen, als daar zijn het waar geloof in Christus, kindelijke vrezen Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid, enzovoorts, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. 2 Korinthe 13, vers 5. De zekerheid van de verkiezing. Daar worden we vanmiddag bij bepaald. De zekerheid van de verkiezing. Allereerst beleden, dat eerste stukje van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid, worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate, verzekerd. De zekerheid van de verkiezing beleden. In onze tweede gedachte, bevonden. En dan staat er hoe het niet gaat en hoe het wel gaat. En dan komen die vier vruchten aan de orde, bevonden. En in onze derde gedachte, dat is het kort vanmiddag, beleefd. Dat laatste zinnetje, in zichzelf met een geestelijke blijdschap, een heilige vermaking waarnemen, beleefd. De zekerheid van de verkiezing beleden, bevonden, beleefd. Gemeente, de leer van de verkiezing, dat hebben we vastgesteld uit het voorgaande, is bijbels onvoorwaardelijk en onveranderlijk. Maar nu gaat de vraag dringen, kan ik nou weten? Kan ik nou weten? Verkoren te zijn tot zaligheid. Kan ik dat nou zeker weten? En zo ja, hoe kan ik dat weten? Hoe kan ik dat nou weten? Arminius en zijn volgelingen die leerden dat God die mensen had verkoren, van wie die wist van tevoren, dat ze zouden volharden in het geloof. En het geloof werd daarmee centraal gesteld en de gelovende mens in plaats van God en zijn verkiezend welbehagen. En jonge mensen, dan ben je verkoren tot geloof, weet je het nog, maar niet tot zaligheid wellicht, dat is nog wat anders. Als je kort voor je dood ineens niet meer zou kunnen geloven, dan ga je voor eeuwig verloren. En de achtergrond kunt u wel begrijpen. Dat is eigenlijk hetzelfde waarom de Romeinse kerk dat ook wel onderstreept. Arminius en ook de Romeinse kerk was bang voor goddeloosheid en voor zorgeloosheid. Bang voor christenen die een mooie belijdenis zouden hebben, maar een werelds leven. En dat is natuurlijk erg, maar daarom mag het niet anders beleden worden dan wat we vanmiddag gaan horen. Want onze belijdenis zet in met een heerlijk woord van deze, hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid, worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate, verzekerd. Mag ik het eenvoudig zeggen? De Heere wil zijn kinderen zekerheid geven. Weet je dat al? Gemeente, weet je dat al? De Heere wil een verblijd volk. Dat wil nou de Heere. Een verblijd volk op deze aarde. De kerk gaat straks huppelen van zielenvreugd. Maar nou is het eeuwige voornemen van de Vader dat er ook hier op aarde een verblijd volk is. We gaan er straks mee eindigen. Een volk dat met geestelijke blijdschap, zeggen onze vaderen, en met heilige vermakingen de woestijnreis maakt. Nu reis ik getroost. Dat is het. Mexie, nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. En er zijn er vier dingen die ons op moeten vallen in die eerste zin. Gemeente, heel kort. Alle uitverkorenen, allemaal, worden daarvan verzekerd. De Heere wil al zijn kinderen zekerheid geven, dat staat er. En al is dat ongelijk, al is de trap en de maat verschillend, maar ze worden allemaal in die korte tijd tussen wieg en graf verzekerd. En dan zullen we later nog horen hoe dat is met onmondige kinderen. Kinderen die in hun jongheid sterven. Dan zal ik daarbij betrekken alle die nooit hebben kunnen spreken. Die zo beperkt waren, ja, zo praat de wereld erover. Maar door de Heere gekend zijn en straks eeuwig gaan zingen van Gods goede tierenheid. Maar dit is Gods gewone weg. Alle mensen die waarachtig tot bekering komen, die worden verzekerd van hun verkiezing tot zaligheid. En dan tweede waar ik op wijs. Ze worden verzekerd. Het gaat hier niet om mensen die altijd zeker zijn, zonder dat er een genadewonder in hun leven gebeurd is. Bunyan die schrijft in de Christenreis over die meneer Onkunde. Jongere, die man die weet heel weinig. Die weet eigenlijk niet van zijn verlorenheid, dat blijkt uit het gesprek. En hij weet eigenlijk ook niet van genade. Al denkt hij dat allemaal goed ligt in zijn leven. Hij denkt dat de hemelpoort open zal gaan. Hij komt bij de doodsjordaan, veerman, ijdele hoop. Die zet hem aan de overkant en zonder strijd komt hij met droge voeten aan de overkant. Die man is binnen, zeggen ze dan. En er staat een mooie tekst boven zijn rouwadvertentie. Toen zag ik, schrijft Bunyan, dat er een weg liep van de hemelpoort naar de hel. In de dagen van Jezus waren er heel veel mensen van dit soort. In onze dagen, er zijn heel veel mensen van dit soort. Weinig kennis, geen kennis. De naam Onkunde zou je ze kunnen geven. Zul je jezelf niet bedriegen. Die hebben zichzelf verzekerd. En ze zijn er zo zeker van. Maar onze Duitse vaderen zeggen, ze worden verzekerd. Dan zullen ze elke keer zeggen over het geloof, dat is een begiftiging. Je komt niet tot het geloof, nee, je ontvangt het geloof. Je verzekert jezelf niet. Wel nee, je wordt verzekerd. De wedergeboorte is niet een werk van ons of met samenwerking met de Allerhoogste. Wel nee, zonder ons, in ons. De ware christenen die worden verzekerd, het werk van God. Een geschenk van de hemel. En straks horen we de weg waarlangs de Heere dat werkt. Wanneer krijgen ze die verzekering? Dat is de derde. Dat moet ons ook treffen. Te zijner tijd. De meeste verklaarders zijn het erover eens dat we hier eigenlijk moeten lezen op Gods tijd. De Heere kan in sommige van de zijne al spoedig die heerlijke verzekering geven. Soms breekt de vastheid pas door op het sterfbed. Waarom doet de Heere dat nou zo? Waarom doet de Heere dat nou zo? Die zekerheid op zijn tijd geven. Waarom doet de Heere dat? Waarom doet de Heere dat niet anders? Gemeente, ik heb maar één reden kunnen bedenken. Om ook opnieuw vanmiddag te zien dat het niet in onze hand ligt, maar in de doorboorde middelaarshand. En daarachter ligt die eeuwige vaderhand. Wij kunnen de Heere niet voorrekenen. En we kunnen de Heere niet narekenen. En ik kan dat jongeren wel uitleggen. Als het gaat om de belijdeniscategorisatie. Als je nou voelt hoe de Heer het waard is en je hebt de leeftijd om je op te geven voor belijdeniscatechese, dan hoop ik dat je allemaal voelt. Maar dat moet bekeerd zijn. Dat moet bekeerd zijn. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, nou ja, dan wacht ik maar tot bekeerd wordt. Dwaasheid. Want als je morgen sterft, moet je vandaag bereid zijn. Of je zegt, nou ja, dan bekeer ik me. Dat zal de Heer wel goed vinden. Gemeente, bekeert u. Het is een opdracht, maar het is een godswonder. Zonder ons, in ons. Je mag die twee niet uitspelen tegen elkaar. Dan moet je maar bidden te weg gaan, jongeren. Ik hoop dat hij dat doet. Heer, u hebt er recht op. Maar wilt u me te zijne tijd? En o Heer, het is voor mij hoogste tijd. Want als morgen eeuwigheid wordt, ben ik voor eeuwig verloren. Wilt u wonen en werken in mijn leven? Wilt u dat godswonder verrichten? Heere, mag ik alles opruimen wat tussen u en mijn ziel staat? Heere, mag ik u voortdurend aanroepen? Mag ik bezig zijn met dat ene nodige? Och Heere, och wierp mijn ziel door u gered, te zijne tijd. Als er nou eens wat in je leven was, gemeente, en er is geen enkele zekerheid, hè? Er is geen enkele zekerheid, te zijne tijd. Mag ik dan ook u aansporen, al bent u misschien niet meer jong, om de Heere te zoeken. Om de Heere te zoeken, om te vragen, Heere, geeft u dan licht over mijn staat. En als het nou nooit wat geweest is, heb je het ook wel eens gezegd. Als het nou nooit wat geweest is, nooit iets van u in mijn hart. Zou ik u dan opnieuw willen beginnen? Te zijne tijd. En dan staat er nog iets. Hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke maat. Gemeente, het is geen mooie benaming. Wij spreken vaak over standen in de genade. Hier staat trappen. De Bijbelse woorden en aanduidingen zijn mij eigenlijk meer dierbaar. Maar het gaat natuurlijk over hetzelfde. We lezen in Gods woord van die standen of van die trappen, zuigelingen, jongelingen en vaders. Dat is schriftuurlijk. Er is dus onderscheid, trappen. En u voelt het wel aan, een zuigeling is anders dan een jongeling in de genade. En een vader in Christus, dat is een heerlijke benaming. Maar daar is dus onderscheid. De Bijbel spreekt over lammetjes en over schapen, jongens en meisjes, de Heere zegt het tegen Petrus, hè, de zaligmaker. Zorg voor de lammen. Zorg voor de schapen. Daar is blijkbaar onderscheid. In het Oude Testament lezen we van rokende vlaswieken. We lezen ook van eikenbomen der gerechtigheid. Verschillende trappen. En dan wat die maat betreft. De mate waarvan er nu iets van de zekerheid op de bodem van de ziel ervaren wordt, dat is verschillend. Er zijn gelovigen die bij ogenblikken zekerheid hebben en dan weer wankelen. Ik hoor David roepen, nu zal ik één dezer dagen door Sauls hand omkomen. Wat is dat? Gezalfd. Er is wat gebeurd in zijn leven. God heeft hem het koninkrijk beloofd. Dan zegt hij, nou is het een deze dagen afgelopen met me. Ik zal omkomen door de hand van Saul. En we horen ook, dit weet ik vast. Is dat nou diezelfde David? Dit weet ik vast, Psalm 56, berijmd. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. De doodbrakende Heman, die dicht de donkerste psalm. Ken je hem, gemeente? Ken je hem, de donkerste psalm van de 150? Dat is psalm 88. Een hele donkere psalm. Maar in vers 2, daar lees ik dat er toch enige mate van die zekerheid is. Want daar staat, o Heere, God mijns heils. Gij zijt, o eeuwige ontfermer, mijn heil bij u is mijn heiland. een Asaf. Hij klaagt zijn nood uit in Psalm 73. Ik was nijdig. De dwaze, ziende der goddeloze vrede. Maar in diezelfde psalm zingt het in zijn ziel. Daar hebt u weer iets van die mate die de Heere schenkt van de zekerheid. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Is niet heerlijk? Geloofzekerheid. Gij zult me leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe, door u bereid, verkoren van eeuwigheid. Opnemen in uw heerlijkheid. We lazen afgelopen dagen nog van Jodocus van Lodestein. Bekende Hollandse oudvader. En hij lag op zijn sterfbed. En toen vroeg een bezoeker: voelt u nu Gods genade? En hij was helder bij bewustzijn. En toen sprak van Lodestein: ik voel niet, maar ik weet dat in de Heer Jezus Christus de volheid van genade is. En ik leg me neer op dat zoutverband dat onveranderlijk is. Dat is om jaloers op te worden, gemeente. Dat is een grote mate van geloofszekerheid. Ik voel niet, maar ik mag zakken en zinken op dat eeuwige zoen- en zoutverband. Wat daar ligt van eeuwigheid tussen de Vader en de Zoon. En waarin ik begrepen ben in Jezus Christus. Nou zijn Gods kinderen heel verschillend. Dat kunnen we afleiden uit die zinsnede. Sommigen zijn meer in de kolken en de golven. Er zijn er ook meer met rust en vrede op de bodem van de ziel. Er zijn er waar het altijd op en neer is. Het ene moment staan ze te juichen, het andere moment te treuren. Er zijn er ook die een vastere gang door dit leven hebben. Maar dan wil de Heer ze allemaal zekerheid geven. Op zijn tijd. En naar de mate dat het hem behaagt. En die zekerheid komt van God. En daarin ligt nou vastheid. En daarin ligt nou vastheid. En ware christen, misschien dat je vaak wordt bestreden en aangevochten. En kun je de weg menigmaal niet zien. Ik geloof dat dat vele ware christenen betreft. Dan staat er zoveel juist in het woord voor u. Ik denk aan Jesaja 50. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest? Die naar de stem zijns knechts hoort. Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft. Ja, wat dan in de duisternis zonder licht. Dat hij betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. En dan kan het menigmaal stormen, ook in het levensscheepje van de kerk. Maar op de bodem van het hart ligt de wetenschap. Ik heb 3 reisgezellen. Ware christen, je hebt 3 reisgezellen. Echt waar. Geloof, hoop en liefde. En als er nou een kruimel geloof in het hart is, dan is er zekerheid. Want in het geloof is geen twijfel. En als nou de liefde opvlamt, dan ligt het zo vast. Want er is in de liefde geen vrees. En als de hoop zich nou richt op God, hoop op God, want ik zal hem nog loven. Dan is de moedeloosheid weg, lieve gemeente. Het is toch zo'n gelukkig volk. Het is toch zo'n gelukkig volk wiens God de Heere is. Want ze kennen veel strijd, dat hebt u al lang begrepen, ook uit dit eerste zinnetje van artikel 12, paragraaf 12. Maar het is zo'n gelukkig volk. Ze zijn aan God verbonden. En daarom zal die God voor ze zorgen. En hij geeft ze in dit leven, op zijn tijd, met onderscheiden trap en maten, geeft hij ze zekerheid. Het ligt eeuwig vast. Het ligt eeuwig vast. Hoe lang is het geleden, pelgrim naar Sion, dat het zo was in je hart, of mis je dat nou? En als je het nou mist, het is bij de Heere te verkrijgen, dan moet je er maar om bidden. Als het nog in je leven weer eens geweest is, kom. Dat je opnieuw zou bidden om dat te mogen ervaren. Gemeente, wat er dan ook is, wat er ook allemaal gebeurt en hoe het stormt in je ziel, in je leven. Dan mag de ziel zakken en zinken op die getrouwe verbondsgod. Dan is het eeuwig vast, dan is het eeuwig vast. Ik lig vast in die eeuwige vaderhand, in die doorboorde middelaarshand. Geleid door die dierbare geest. En als die zekerheid er is, maar dat horen we straks aan het slot. Dan is er ook die blijmoedigheid en die vrijmoedigheid. Hoe komt dat nou toch dat Gods kinderen zo blijmoedig voortgaan? Hoe komt dat nou toch dat ze zelfs in de verdrukking, Paulus, Silas, jongens en meisjes, ze zitten in de gevangenis, hun rug is kapotgeslagen. Ze zitten vast in een nare positie, ze weten niet hoe het moet, het is aardedonker. Het evangelie kan niet verkondigd worden. En dan gaan ze zingen tot eer van God. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Dat ik hem verwacht en mijn ziel wat mij moogt treffen tot de God mijns levens heffen. Paulus, hoe kan dat? Silas, waar haal je het vandaan? Gemeente, dat is nou dit. Omdat ze zeker zijn waarvan ik lig in die eeuwige vaderhand van God. En iets daarvan te ervaren, dat geeft blijdschap en dat geeft vrede in de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust. En zoals nou een ouder, dat zal elke ouder erkennen en herkennen, het liefst wil. Als een kind als God ze je gaf, met vreugde en met wat vrede mogen leven. Oneindig veel meer is die hemelse Vader, die verlangt dat zijn kinderen mogen leven, getroost, onder dat heiligend kruis, naar dat erfgoed daarboven, in het vaderlijke huis. De zekerheid van de verkiezing, beleden, maar we gaan naar het tweede, bevonden. Alle uitverkorenen, hebben onze Duitse vaderen samengevat, krijgen die zekerheid. Hoe kom ik eraan? Hoe wil de Heere dat nou werken? Dan zeggen onze vaderen eerst hoe het niet gaat. Sommige mensen zijn er allergisch voor. Als je zegt hoe het niet gaat, gemeente, de prediking zegt het omdat Jezus het zegt. En omdat uw belijdenis dat steeds doet. Maar je mag er nooit in blijven steken. We horen straks ook hoe het wel gaat. Maar eerst hoe het niet is. En dan staat er niet als zij de verborgenheden en diepten Gods curieuselijk nieuwsgierig doorzoeken. Als wij gaan redeneren over de verkiezing. Als wij proberen in te dringen in de verborgenheden van God. Als je probeert het te begrijpen. Zelfs dat gemeent, als je de verkiezing probeert te begrijpen. Als je het op een rijtje wil zetten. Als je er wiskunde van wil maken. Als je ermee gaat werken. Als ik niet verkoren ben dan ben je heel gevaarlijk bezig. En je zult nooit een greintje zekerheid krijgen. Want gemeente, dat is gevaarlijk. Jongens en meisjes, soms heb je van dat schrikdraad. Voor de koeien. Of voor de paarden. En dan zegt je vader of moeder, als je die nog hebben mag, niet aanraken. Je kunt een schok krijgen. Ja, er zijn altijd kinderen die doen het toch. En het loopt vaak goed af. Maar het is echt gevaarlijk. Het is echt gevaarlijk. Want het staat er niet voor niks. De Heere die waarschuwt ons gemeente. Om niet te gaan redeneren. Om niet de diepten van God curieuselijk nieuwsgierig te gaan onderzoeken. Ik denk aan de Israëlieten bij Bet-Semes. U kent de geschiedenis al, de ark kwam terug. En toen was de ark zo dichtbij, toen wilden ze wel eens kijken in de ark. Ze wisten dat niet mocht, ze wisten dat niet mocht. U weet, gemeente, dat u niet mag gaan redeneren over de verkiezing. Dat moet je het ook niet doen. Ze wisten dat ze niet mochten kijken in de ark. Ze deden het toch. En het kostte hun leven. Het kostte hun leven. En er zijn heel wat graven gedolven. In de velden voor inwoners van Bethsemes. Gemeente, hoe dan wel? En dan staat er, als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord God aangewezen mogen ontdekken. Als ze nou de vruchten, ja, niet die mensen ervan maken, maar die de Bijbel ons aanwijst, die in het woord God zijn aangewezen, die in de prediking elke zondag klinken. Als je nou die kenmerken van dat ware leven met God mag ontdekken, bevinden in jezelf. En er zijn er heel veel vruchten van het echte genadewerk in het hart. Maar onze vaderen noemen er 4. En ze zetten erbij enzovoort. Dus er zijn er nog meer gemeenten. Maar deze 4, die tref je aan elkaar verbonden. Niet 1 van de 4, maar die 4 aan elkaar verbonden. Die tref je aan, de een misschien meer dan de ander. Maar in het hart van een ware christen. Die mag zo'n christen in zichzelf gaan zien, bevinden. Die groeien daar. Jongens en meisjes, dan weten ze het zeker. Dan weten ze het zeker. Je kan een boom zien staan in de tuin, een appelboom. Zeggen, dat is een appelboom. Maar er zijn zoveel soorten. En je herkent het blad niet eens. Hoe zou je nou kunnen weten dat het een appelboom is? Nou, dat weet je zeker. Als er appels aan komen, als er appels aan groeien, dan mag je de vruchten zien. En dan weet je, dat is een appelboom. Dan mogen Gods kinderen, die twijfelzieke zwervers over door de woestijn van dit leven, die mensen die zo vaak in duister gaan, het staat in de Bijbel, de dagen van de duisternis zullen vele zijn. De Bijbel heilige getuigen ervan. En dan mogen ze in zichzelf vruchten gaan ontdekken, waarvan ze zeker weten, die zijn niet van mij. Die zijn niet van mij, maar die zijn van de eeuwige God. Die heeft de Heere gelegd in mijn leven. Dat zijn nou vruchten omdat er iets geplant is in mijn hart. Omdat het werk van Gods genade in mijn leven gevonden wordt. Welke 4? En dan staat er het ware geloof in Christus. Dat is 1. Kinderlijke vreze Gods. Dat is 2. Droefheid die naar God is over de zonde. Dat is 3. Honger en dorst naar de gerechtigheid. Dat is 4. Mogen we van alle 4 wat zeggen? Het ware geloof in Christus. Het is wel heel wat als ze daar nou mee beginnen. Hè. Er zijn mensen die hebben gezegd, dat zou ik zo graag omdraaien. Laten we dan beginnen met die honger en die dorst. En die droefheid. Laten we daar nou mee beginnen. En dan kinderlijke vrees. En nou ja, dan als 4e, als hoogste trap, het geloof. Nee. Onze vaderen beginnen met het waar geloof in Christus. Een waar geloof. Ik hoop dat u zich daar niet aan ergert, die bijvoeglijke naamwoorden. Maar men ergert zich er letterlijk aan. Zo onnoemelijk. Het is toch allemaal geloof. Je moet niet zo kritisch zijn. Geloof is geloof. En nou ja, dan kun je het een beetje anders aanvliegen. En nee, gemeente. Een waar geloof. En als je nou je eigen hart leren kennen, en als je nou een oor hebt gekregen om te horen, dan weet je dat de Heidelbergen, de catechismus en de Dordtse leerregels terecht spreken over een waar. Dat is een echt, een van God geschonken geloof. Want het wemelt van gelovigen. Maar veel geloof, dat zal straks, dan beeft mijn hart, op de bodem van de hel openbaar komen als ongeloof. Het gaat om een waar geloof. Het gaat om een geschonken geloof. Het gaat om een geloof wat komt van de Heilige Geest, zegt de catechismus, die het geloof in onze harten werkt. Dat geloof. Waarom staat dat nou voorop? Nou ja, buiten Christus kan er heel veel zijn. Maar het is allemaal te kort. Gemeente, ik denk dat iedereen wel eens last van zijn zonde heeft. Dat denk ik. Dat hoop ik. Dat je wel eens voelt, ik ben een zondaar. Zo kan het niet blijven. Misschien lig je er ook nog wel eens een nacht wakker van. Maar dat kan allemaal nog algemeen werk van de geest zijn. Daarmee kom je niet in de hemel. Dat verbindt niet aan Christus. En buiten Christus spreekt de Bijbel en uw belijdenis. Niemand zalig. Alleen door een waar geloof in Christus ben ik rechtvaardig voor God. Kan ik straks de hemel voor door. En anders is het te kort. Daarom staat het geloof wel voorop. Een waar geloof. In Jezus Christus. Misschien dat u geen goede gedachten hebt over wat nou een waar geloof is. Mag ik dat dan toch nog uitleggen met een voorbeeld? Dan kunnen de kinderen het begrijpen. Jonge mensen, kinderen. Ik denk aan die Canaanese vrouwen. Als je nou aan die Syro-Fenicische, die buitenlandse vrouw waar de Heer Jezus kwam, een Canaaniet onder de vloek, gevraagd had. Mag u nou weten dat de Heere Jezus de uwe is en dat u van de Heere Jezus bent? Zo'n grote vraag. Dan had die vrouw gezegd, wel nee, ik ben een hondeke en ik sta er buiten. Ik sta er buiten. Ik heb geen recht en ik heb geen aanspraak op iets wat van hen is. Maar ze kon Jezus niet missen. Ze kon Jezus niet missen. En ze bleef hem volgen. En ze bleef hem zoeken. Andere mensen zouden geërgerd geraakt zijn. Nou ja, als het zo moet, dan niet. Dan zoeken we het wel ergens anders. Zo gaat dat vandaag aan de dag. Maar deze vrouw niet. Nee, hij antwoordde haar geen woord. Het is dat, gemeente. Geen woord van Jezus te krijgen. En echt betrokken te zijn op hem. Altijd in de kerk. 2 keer per zondag. Een echte liefhebber. En je krijgt geen woord van de hemel te horen. Was nou geloof dat deze vrouw niet kon aflaten om Jezus te volgen. Dat is nou geloof. Ja, gemeente, dat zeg ik niet, maar dat zegt Jezus. Ik heb zo'n groot geloof. In Israël niet gevonden. Nou, hier bij die Canaanese staat er iets anders. O vrouw, groot is uw geloof. Dat is nou het ware geloof in Christus. Dat is nou die uitgaande daad van de ziel. Die nou hem niet missen kan. En die nou niet geholpen is. Als je hem eens een keer gezien hebt op een afstandje. Hij heeft niet de nood van je leven opgelost. Dat is niet tevreden. Als je zijn naam kent. Als je enige kennis van hem hebt gekregen. Als je weet dat je bij hem moet zijn. Nee. Deze vrouw, die bleef hem aanroepen en volgen, totdat ze geholpen was, totdat hij sprak tot haar ziel, totdat ze heen mocht gaan, in vrede, een waar geloof in Christus Jezus. En als nou zo'n aangevochten pelgrim naar Sion, bij aanvang of bij voortgang, die zo in zijn verlorenheid weer terechtkomt. En die nou niets overhoudt dan vloeken en doen. Als die nou mag bevinden in zijn leven. Dat hij nou lijkt op die Canaanese. Dat hij nou Jezus niet kan missen. Dat hij nou een schreeuwende ziel heeft naar die borg. Dat staat er in onze Dordtse leerregels. En dat is waar. Dat is nou een vrucht. Van dat genadewerk. Het eerste, er komen er nog 3, heel kort. Tweede is de kinderlijke vreze God. Gemeente, dat is eraan verbonden. Tere, heilige eerbied voor de majesteit en het wezen van God. Dan ben je bang om te zondigen. Dan ben je bang om de Heere te bedroeven. Dan krijg je een voorzichtige levenswandel. Slaafse vrees, dan ben je bang voor de straf. Voor de toren van God of voor de hel. Maar dit is wat anders. Dit komt openbaar. In je trouwe kerkgang. In je betrokkenheid op het woord. Liefde. tot de gemeente, tot de gemeentekring, tot de dienst van de Heer. Dat is nou de liefde uit God, die weerkeert tot God, die dringt tot wederliefde. Dat is verbonden aan dat eerste, gemeente. Het ware geloof in Christus, kinderlijke vreze God, dat tere leven voor Gods aangezicht. En dan derde, droefheid die naar God is over de zonde. En dan opnieuw zeg ik het u, nou gaat het niet om hele grote vruchten. Als er nou zo'n heel klein appeltje aan hangt. Misschien heb je thuis zo'n boompje staan. En ineens zie je die kleine vruchten al hangen, hè? Je ziet ze ineens al hangen. Zo'n klein vruchtje. Dat geeft al zekerheid dat het waar is. Ik denk terug aan een man in mijn eerste gemeente die ik bezocht met veel beperkingen en handicaps. Die was voor het eerst aan de bediening van het heilig avondmaal geweest. Hij kon nauwelijks praten. Hij stotterde wat. En ik wist heel weinig van hem. En toen ik hem bezocht, was nog maar 5 minuten binnen. En uit die gebrekkige woorden die hij met veel moeite sprak, ging er iets open, gemeente, dat kan ik u niet zeggen. Van die kinderlijke vrezen, die droefheid naar God, over heel dat zondebestaan. Ik mocht geloven dat er iets van dat ware geloof in Christus was. En dat er een honger en een dorst was naar de gerechtigheid. Wel nu, nou staat er een droefheid naar God over de zonde. Dat is nou voor het eerst en bij vernieuwing. Dat is nou een vrucht die groeit, gemeente. Dat is nou niet alleen het eerste stuk van de ellende dat ik God vertoond heb. Daar begint het mee. Maar dat is nou blijvend in het leven van genade. En u voelt dat is verbonden aan die eerste twee. Want ook hier steekt de liefde achter. Die ware droefheid. Die komt in de ziel omdat ik erachter kom dat ik een erover van God ben en een zelfbedoeler. Dat ik er zo bedroefd over ben dat ik God ermee onteer. Mijn ongeloof, mijn wantrouwen, mijn wereldgelijkvormigheid, mijn afzwerven, mijn gericht zijn als een beest op deze aarde. En dat bedroeft me zozeer omdat ik die heilige God, dat lieve wezen God, zo onuitsprekelijk heb lief gekregen. Ik ben bang om hem te bedroeven. En dan als vierde een honger en dorst naar de gerechtigheid. We weten eigenlijk niet wat honger is en wat dorst is. Echte honger, dat weten ze in het zuidelijk halfrond. Echte dorst, dat weten ze in het gebied rondom de Sahara. Wij weten niet wat dat is, gemeente, want we hebben water en we hebben eten. Maar daar weten ze wat honger is. Daar weten ze wat dorst is. Een echte honger, dat betekent sterven of gevoed worden. Echte dorst, dat betekent vergaan of verkwikt worden. Het wordt grote nood in je ziel. Het is leven of het is dood. En als je nou echte honger hebt, een echte dorst, dan kom je trouw naar Gods huis. Ja, het gaat om het woord, elke keer weer opnieuw. Hè. Wonderlijk, onze vaderen zetten dat steeds centraal. De vruchten die gekend worden uit het woord. En je komt naar Gods huis. Niet keurend om de preek te kraken. Nee, dan heb je geen honger gekregen. Dan heb je geen dorst. Dan ken je de vrucht van de verkiezing tot zaligheid niet. Dan ben je een vijand van God en van goddelijke zaken. Maar honger en dorst. Naar de gerechtigheid. Naar de gerechtigheid. Dat is die rechte verhouding met God. Die ik alleen maar verkrijgen kan. In die zaligmaker, de Heere. Onze gerechtigheid. Gemeente, ik kom op een aantal zaken terug. Die lopen als een rode draad door de Dordtse leerregels. En dan tot verwondering, elke keer komen ze terug. God geven. Dat nou die vier zaken, die kernzaken, die hoofdzaken, de vrucht zouden zijn, die we nou niet bij een ander, daar gaat het nou niet om, hè, maar die we nou bij onszelf mogen bevinden. En als die nou bevonden mogen worden, dan komt er zekerheid. Dan komt er blijdschap. Naar de trap en de mate die het God behaagt om zijn kinderen in dat zoekende en vaak zo missende leven genadig te schenken. Dat brengt ons bij derde. Maar eerst gaan we ervan zingen. Met Psalm 138. En daarvan derde en vierde vers. Dan zingen zij: in God verblijd, aan hem gewijd. En het vierde: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 3 en 4 van Psalm 138. de zekerheid van de verkiezing. We hoorden beleden, bevonden, in onze derde gedachte nog wat kort beleefd. Want er staat nog één regeltje. In zichzelf met een geestelijke blijdschap een heilige vermaking waarnemen. Je hoeft niet een ander te toetsen aan die kenmerken. Het gaat in de ware bekering niet om allerlei drukdoenerij. Wel nee, gemeente. Die vier zaken gaat nou een ware gelovige waarnemen bij zichzelf. Het komt ook enigszins openbaar. Want als ambtsdragers naar een eerste avondmaalsbezoek komen, dan mogen ze altijd kijken of nou die vruchten enigszins openbaar komen. Dan mogen ze luisteren of nou de Bijbelse kenmerken van dat nieuwe leven klinken. En dan moet u goed opletten, het gaat niet om die kenmerken op zich. De bekende professor Wisse, de CGK-professor, waar we ons zo heel erg aan verbonden weten, die heeft eens gezegd, het kenmerk van alle kenmerken is dat je aan alle kenmerken niet genoeg hebt. Alleen aan Christus. Al Gods kinderen gaan wat op elkaar lijken. We gaan allemaal wat op elkaar lijken, want het werk van de Heere gemeente, dat heeft veel overeenkomsten. Het is straks één huisgezin. Van eeuwigheid verkoren door de Vader. Gekocht door de Zoon. Bearbeid door diezelfde geest. En ze hebben allemaal toch diezelfde zaken. Dat ware geloof in Christus. Die kinderlijke vrezen naar God. Die droefheid die naar God is over de zonde. En die honger en die dorst naar de gerechtigheid. En weet u, dat is ten diepste alles uitdrijvend. Naar die persoon. Het geloof, ja, dat verenigt met Christus. De kinderlijke vrezen Gods. Dat is die hoogachting en die eerbied. En dat verlangen naar de gemeenschap met God. En dat kan alleen maar in Christus. De droefheid naar God die over de zonde is. Gemeente, dat is het werk van die verworven geest. Uit de bediening van Christus, de honger en de dorst naar de gerechtigheid, dat is ten diepste honger en dorst. Naar die leraar ter gerechtigheid, Jezus Christus. En zou je die kenmerken nou niet in jezelf willen herkennen? Gemeente, dan moet je vragen om het werk van Gods geest in je ziel. Dan moet je maar niet te zeer bezig zijn om aan de kenmerken te voldoen. Want dat kan ik de kinderen en de jonge mensen wel uitleggen. Dan kun je denken aan een trouwjurk. Die is heel belangrijk op je huwelijksdag. Maar het gaat een bruid als het goed is. Niet om die bruidsjapon. Het gaat niet om de trouwjurk. Het gaat om de bruidegom. En natuurlijk, zonder de bruidsjurk zou ze de bruidegom niet onder ogen willen zien. Maar het gaat om hem. Zo gaat het Gods kinderen. Ten diepste om die bruidegom. Hun lieve bruidegom. Jezus Christus. Maar ze kunnen hem niet onder ogen komen. Zonder dat bruidskleed. Zonder zijn gerechtigheid. Zijn heiligheid. Als er geen geloof is. Komt Jezus niet in het oog. Als er geen kinderlijke vrezen is. Ontbreekt blijkbaar de kindergestalte die nodig is. Als er geen droefheid naar God is, is ze blijkbaar weer bezet met de droefheid naar de wereld. Als er geen honger en dorst naar de gerechtigheid is, is ze blijkbaar wereldgelijkvormig. Dan lijken ze op die slapende maagden, die de bruidegom niet verwachten. En als nou die zekere vruchten in het leven gekend, herkend worden, wat dan? Dan komt er blijdschap. En dat wil de Heere nou doen, bijzonder onder het woord. Vanuit het woord, onder de prediking. Dan wil de Heere die vruchten aanwijzen. Dan mogen we die vruchten zien, ook in het leven van anderen. Een gemeente als dan herkend mag worden. Dat gaat nou niet alleen over een ander, Zacharia. 520 voor Christus. Jesaja, zoveel eeuwen voor de komst van Immanuel. David, 1000 jaar voor de geboorte van Immanuel. Als je nou mag herkennen, dat gaat nou over mij. Dat is nou niet vreemd. Dat is nou geen onbekende zaak. Gemeente, dan komt er blijdschap. Geestelijke blijdschap. En heilige vermaking. Als je een appelboom ziet staan in de tuin. En je hebt je best gedaan om het onkruid weg te halen. Om misschien te spuiten als er ongedierte in komt. Om mest om die bomen heen te leggen. En je mag dan in het voorjaar de vrucht zien. Dan verblijd je je in de vrucht. Zo is het ook als een zondaar. Waarin de Heere nou woont en werkt. Die vrucht gaat zien. Zijn eigen leven. Geestelijke blijdschap. Lees dit goed. Dat is niet de herrie van de wereld. En de herrie van de gospelmuziek. Wel nee. Dan heb je er nog nooit wat van gesnapt. Dat is niet al dat kabaal wat men ervan maakt. Op de avonden van geloofstoerusting. Wel nee, gemeente. Geestelijke blijdschap. Dat is wat nou de ziel doortrilt. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. En dan is er wel eens zo'n groot vermaak in dat tobbende leven wat zichzelf zo vaak moet aanklagen. En dan is het echt waar. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Dan mag het echt wel eens gaan zingen. En kinderen, des Heer, als het nou zo is, mag ik het ook wel eens vertellen. Vertel het maar. Zeg het maar. Men hoort de vrome tent weer galmen. Dan mogen de psalmen klinken. Dan mag klinken de vreugde die daar is in God. Dan moet je niet je mond houden. Ik weet het wel. Het is soms zo moeilijk om wat er hier beleefd wordt. Te spreken in het openbaar. Als er nou die geestelijke vreugde is. Dan mag het openbaar komen. Je droefheid. En je ongeloof en je zorgen. Die breng je maar in de binnenkamer bij de Heere. Zeiden de oude vroeger. Als je nou eens wat smaken mag van de goedheid Gods. Dan moet je het maar zeggen. En niet om er wat mee te worden. Maar opdat andere heilig jaloers zouden worden. De nakomelingen. Opdat ze zouden gaan verlangen. Dat zou ik willen hebben. Die vreugde, die vrede. Dat geestelijke genoegen. Die heilige vermakingen. Lees dit goed. Heilige vermakingen. Weet je, dat ga je niet raar doen. Heilig. Heilig. Dat is alsof je in de hemel bent. Kinderen des Heer, alsof je in de hemel bent. Alsof je staat voor het aangezicht van Hem. Die je zo vaak begeert. Om even groot te maken. Je brengt er niks van terecht. Dan heb je ogenblikken van heilige vermaking. Dan mag de kerk het wel eens geloven. Dat ze dicht bij de hemel is. Dat ze iets mogen ervaren. Wat ze straks eeuwig zullen ervaren. Want hier, of we komen meer doodsvruchten tegen. Of is het beter in uw leven? We komen meer doodsvruchten hier tegen dan vruchten van de geest. Maar als er dan zo'n vrucht van de geest is, dan gaat de ziel zich vermaken. Het werk van een drie-enige God. En het geeft wel eens een verlangen. Heere, straks zal het eeuwig zo zijn. En zal ik me eeuwig heilig vermaken. Zonder enige zonde. Voor de troon en voor het lam. Wat zal de bruidskerk dan zingen? Ik zal eeuwig zingen. Van Gods goede tierenheid, uw vrucht, kinderen des Heren, is uit mij gevonden. Amen. Onze slotzang is het zesde vers van Psalm 56. 56 vers 6 is onze slotzang. gaat thans heen in vrede, dragende de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.